Goedenavond allemaal. Hier in de kerk. Iedereen die meekijkt, meeluistert. Hopelijk verbonden. Ook via de livestream of kerkradio. Van harte welkom en mooi om samen het eind van het jaar bij elkaar te zijn. Om samen stil te worden, te bidden, God te danken. En samen zo het jaar ook af te sluiten, verbonden met iedereen die meekijkt en meeluistert. We wensen elkaar een hele goede en gezegende dienst. Het is de laatste dag van het jaar 2025. En we sluiten hier dan ook af met de laatste dienst van dit jaar. En zo'n laatste dag van het jaar is misschien voor sommigen van jullie ook nog gewoon druk geweest met van alles en nog wat. Maar dan is het op zijn minst, als je dan in de kerk bent en bewust nadenkt over zo'n laatste dag, eigenlijk bijna vanzelf hè, dat je zo'n dag hebt, dat je wat dingen overweegt, terugkijkt, van een jaar dat voorbij is. Wat voor jaar was het precies voor je? Wat heb je allemaal gedaan? Hoe heb je dat gedaan? Zijn er dingen die afgekomen zijn, waar je dankbaar op terugkijkt? Of zijn er dingen waar je zo volop in zit en mee bezig bent, dat wel op zich misschien de laatste dag van het jaar is, maar dat je denkt, ja, alles zit ook al aan elkaar vast. En dat is eigenlijk iets waar ik, toen ik al gekozen had voor het Bijbelgedeelte, door dat Bijbelgedeelte meer bij stil ging staan, daar hebben we het volgens mij niet zo snel over, welke dingen komen er niet af. Misschien wel juist iets ook wat je in het afgelopen jaar mee bezig bent geweest, of waar je middenin zit, en van denkt van ja, krijg ik dat ooit wel af? En wat moet je daarmee? Nou, ik wilde stilstaan bij het afscheid van Mozes, zijn sterven aan het eind dus van de periode dat hij het volk Israël heeft geleid. En dan gaat het daar ook over. Over dat niet altijd alles afkomt. En ik had er twee bijbelgedeeltes bij gekozen. Uit Deuteronomium, hoofdstuk 32 een aantal versen. En hoofdstuk 34. Maar in de voorbereiding ontdekte ik, eigenlijk is er ook nog een ander gedeelte, dat gaat eraan vooraf. Dat is dus uit Deuteronomium 3, vanaf vers 23 tot 29. En die wilde ik er ook bij lezen. Dus we beginnen in Deuteronomium 3, vanaf vers 23 tot 29. Daarna 32, 48 tot 52 en dan een Deuteronomium 34. In hoofdstuk 3, daar is Mozes zelf aan het woord en hij spreekt tegen het volk. En dan heeft hij het over het feit dat hij van God gehoord heeft dat hij het beloofde land niet zal binnengaan. Omdat hij samen met Aaron niet naar God geluisterd heeft op een belangrijk moment. Iets anders gedaan heeft dan God gezegd heeft. Ik kom daar straks nog wel op terug. Dat staat in nummer 20. Maar dan hoort Mozes van God, wat je ook verder nog gaat doen, maar je gaat niet het beloofde land in. En Mozes zegt, en ik heb de Heer gesmeekt. Heer, mijn God, u bent begonnen uw dienaar uw grootheid en kracht te tonen. Welke God in de hemel of op de aarde kan uw daden en uw macht evenaren? Sta mij toch toe over te steken en dat goede land aan de overkant van de Jordaan te zien. Die mooie bergen en de Libanon. Maar door uw schuld, zegt hij tegen het volk, was de Heer tegen mij in woede ontstoken. En hij weigerde naar mij te luisteren. Hij zei, genoeg. Zwijg hier verder over. Beklim de Pisga en kijk vanaf de top uit naar het westen, het noorden, het oosten en het zuiden. Kijk goed om je heen, want je zult de Jordaan niet oversteken. Draag de leiding over aan Jozua. Bereid hem voor op zijn taak en spreek hem moed in. Hij zal het volk volgaan en het hun land in bezit geven dat jij zult zien liggen. Zo bleven wij in de vallei ter hoogte van Beet Peor. Dan gaan we verder in Deuteronomium 32. Op diezelfde dag zei de Heer tegen Mozes, ga het Abarim gebergte in en beklim de Nebo, die in Moab ligt, tegenover Jericho. Daar kun je uitkijken over Canaan, het land dat ik de Israëlieten in bezit ga geven. Op die berg zul je sterven en met je ouders, je voorouders verenigd worden, zoals je broer Aaron op de Hor stierf en met zijn voorouders werd verenigd. Want bij het water van Meribat, Kades in de woestijn van Sin, kwamen jullie tegen mij in opstand. In het bijzijn van heel Israël tonen jullie geen ontzag voor mijn heiligheid. Alleen van een afstand zul je het land zien dat ik hun zal geven. Je zult het niet binnengaan. En dan gaan we verder bij hoofdstuk 34, vanaf vers 1. Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, een van de toppen van de Pisga tegenover Jericho. Daar liet de Heer hem het hele land zien. Het hele gebied, van Gilead tot aan Dan, Naftali, het gebied van Ephraim en Manasse, heel Juda tot aan de zee in het westen, de Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de palmstad Jericho tot aan Zoar. De Heer zei tegen hem: dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaac en Jacob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zal geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet. Zo stierf Mozes, de dienaar van de Heer, daar in Moab, zoals de Heer gezegd had. En de Heer begroef hem in een vallei in Moab, tegenover Beet Peor. Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is. 120 jaar oud was Mozes toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. De Israëlieten, die in de vlakte van Moab bijeen waren, treurden om Mozes dood tot de 30 dagen van rouw voorbij waren. Nou, straks na de verkondiging zingen we een aantal versen van Psalm 139 over God die ons kent, die wij onszelf kennen, ons wonderlijk heeft gemaakt en overal met ons beloofd te zijn. Nou, we hebben 3 gedeeltes gelezen over het leven en eigenlijk over het laatste deel van Mozes. Het laatste stukje voor zijn sterven. Mozes, de grote leider van het volk Israël. De man met een grote taak en roeping. Een roeping die hij eerst eigenlijk helemaal niet wilde. Toen God hem riep van: jij moet mijn volk uit Egypte gaan leiden. Heeft Mozes er alles aan gedaan om eronder uit te komen. Uiteindelijk die taak op zich genomen en het volk vanuit Egypte naar het beloofde land gebracht. Maar Mozes mag die taak niet voltooien. En hoe voelt dat? Is dat triest? Nou, ik moet zeggen, ik was als kind zelden opstandig als mijn moeder vroeger uit de kinderbijbel las. Maar bij dit verhaal begreep ik het nooit. En dacht ik, wat is dit? Mozes die 40 jaar lang alles verdraagt. En wat het volk ook doet als hij maar een vraag stelt in de richting van vergeving of genade naar God toe. Dan gaat God verder. Maar bij Mozes blijft hij, ja, wat dan voelt als straf, staan. Is dat dan ook niet een beetje tragisch? Ook zo'n, als je het even snel bekijkt, hè, van je mag het wel zien, maar je krijgt het niet. Nou, in de afgelopen week heb ik vooral een commentaar gelezen van de rabbijn Jonathan Sacks. En die zegt, eigenlijk is er iets heel moois in het verhaal van Mozes, ook in het eind. In andere religies worden de grote leiders vaak groter en groter, halfgoden, ver boven gewone mensen verheven. Mozes is ook heel groot, onbetwist en tegelijkertijd blijft hij heel menselijk. Ook aan het eind van zijn leven. En rabbijn Jonathan Sacks citeert een andere rabbijn die zei, en die heb ik opgeschreven, prachtige zin: het leven van Mozes, zegt hij, maakt duidelijk, je hoeft de taak niet te voltooien. Dus dat wat God van jou vraagt in dit leven, je hoeft het niet te voltooien. Je bent ook niet vrij om jezelf eraan te onttrekken. En dat is eigenlijk heel kort samengevat wat er bij Mozes gebeurt. De taak die hij had om het volk tot in het beloofde land te brengen, Mozes voltooit het niet. Hij moet het overdragen aan Jozua. En tegelijkertijd, vanaf het moment dat hij dat weet, kan hij niet zeggen, nou dan doe ik het niet meer. Dan stop ik ermee. Zolang als hij kan, is hij bezig met die taak. Dus je hoeft de taak niet te voltooien. Je bent ook niet vrij om jezelf eraan te onttrekken. Je mag ook dus niet weglopen. En dan kijken we daarna aan de hand van die drie gedeeltes. En in dat eerste gedeelte, daar zit een verwijt van Mozes aan het volk. Ik zeg er maar gelijk bij, ik kan me dat heel goed voorstellen. Want wie de geschiedenis van Mozes met het volk kent, ik zei het al een beetje, nou, die zal zeggen, als er één is die het gunt om het beloofde land te halen, dan is het Mozes. Die moet er toch in ieder geval komen. Maar uitgerekend, Mozes mag er niet binnen gaan. Het heeft te maken met geschiedenis. Hij staat in nummer 20. Het volk klaagde omdat er geen water was. We waren bang dat ze van dorst zouden sterven. En God had gezegd tegen Mozes, ga naar die rots en spreek tegen die rots en zal ik water geven uit die rots. En Mozes die het gezeur en het oude woord is mooi, hè? Het gemurmureren van het volk, daar zit het woord, je hoort het gemompel van de massa mensen, met al het commentaar en kritiek. Mozes is het zat en die slaat op die rots met zijn staf en zegt, wij zullen jullie water uit die rots geven. Jullie hebben mij daar niet geheiligd, zegt God. Jij, Mozes en Aaron. En daarom mogen jullie het land Kanaan niet binnengaan. Nou ja, het is bijna aandoenlijk, menselijk, hoe Mozes tegen het volk zegt, ik heb God erom gesmeekt. U heeft nu een begin gemaakt, zegt hij, met uw grootheid te laten zien. De bevrijding en het overleven door de woestijn heen, het zijn maar het begin. Laat me nu ook het eindresultaat zien. Maar God bleef bij zijn besluit. En dan zegt Mozes dus even, het is door jullie schuld dat de Heer tegen mij in woede was ontstoken. Ik zei al, ik snap het wel dat Mozes dat zegt. En tegelijk dat smeekgebed, dat snap ik ook. Dat smeekgebed van Mozes die zo vaak meegemaakt heeft dat God geduldig was, genadig, bereid tot vergeving. Maar hier krijgt Mozes als antwoord, genoeg, zwijg hier verder over. Weet je, de taal van een ouder. Tenminste, ik neem aan dat de meeste ouders het wel zullen herkennen. Dat je een moment hebt dat je zegt, nou is het klaar. Ik heb er nu genoeg over gehoord. Mozes verwijt aan het volk. Maar in Deuteronomium 32 is er wat anders. Daar is het God die nog een keer aan Mozes zegt waarom hij het beloofde land niet mag binnengaan. Overigens Deuteronomium 32. Ik zou er misschien niet eens direct aan gedacht hebben, maar als je een commentaar leest van een rabbijn, word je er wel bij stilgezet. We zijn daar bijna aan het einde van de Torah. De 5 boeken van Mozes. En bijna bij het slot. Ook bijna bij het einde van Mozes als leider. Je zou misschien denken, vanaf hoofdstuk 3 tot 32 is er dan toch niet iets veranderd bij God? Nee. God wijst opnieuw naar het optreden van Mozes en Aaron. En hij zegt, jullie hebben geen ontzag gehad voor mijn heiligheid in de woestijn van Sin. En de taal, de stijl waarop gesproken wordt in hoofdstuk 32, is bijna afstandelijk. God zegt tegen Mozes, ga, beklim die berg, en daar op die top, daar kan je uitkijken, en daar zal je sterven, en met je voorouders verenigd worden, net zoals Aaron, alleen van een afstand zal je het zien. Nou, dat is best stevig. Maar erover doordenken, dacht ik een paar dingen die opvallen. Allereerst, Mozes aanvaardt wat God eerder zei. Zwijg hier verder over. En Mozes aanvaardt dat het is zoals het is. Wat God gezegd heeft. Hij smeekt niet meer. Het andere is, Mozes is trouw. Tot het laatst toe blijft hij zijn roeping uitvoeren, echt tot het allerlaatste moment. Hij heeft in hoofdstuk 32 nog zijn laatste woorden gezegd, ter zegen voor het volk. Hij blijft trouw. En Mozes hoort opnieuw Gods belofte, dat God wel doet wat hij belooft. Hij brengt zijn volk in het beloofde land. Mozes ziet er ook iets van. En hij ervaart dat het voor hem ook nog niet is zoals het ooit helemaal zal zijn. En dan gaan we naar hoofdstuk 34. Daar is de taal en de stijl anders. Want daar staat er, Mozes beklimt de Nebo en daar liet de Heer hem het hele land zien. In 32 zei God, je kan daar het hele land zien. Maar nu staat er, de Heer liet hem het hele land zien. Mozes is dus niet alleen. Hij is samen met God die berg beklommen. Ik kan het me altijd nog goed herinneren als kind, als ik nog verstaanbaar ben, in diezelfde kinderbijbel van Arne de Vries. Dat Arne de Vries me dat ooit al liet ontdekken. Want die beschrijft heel mooi en ontroerend hoe Mozes bidt. En dat God zei zwijg erover. En toen ging die, zegt Arne de Vries, alleen, maar nee, toch niet. Want toen hij de berg opging, kwam God naast hem lopen en sloeg een arm om zijn schouder. Zo gingen ze samen die berg op. Kijk, is het straf van God dat Mozes het land niet in mag? Het is een gevolg van Mozes' gedrag. Maar die toorn van God is geen vergelding. God is nog steeds voor Mozes diezelfde vriend. En het is God die Mozes laat zien wat hij beloofd heeft te geven aan zijn volk. Dat is het laatste. Ze staan er samen. Nou, bijna het laatste. Want zo'n vondst uit het commentaar van die rabbijn die gewoon te mooi is om niet te delen. Ik zou er zelf niet op gekomen zijn. Het is het einde van de Torah. En de rabbijnen zeggen, daar is een grote overeenkomst met het begin. Want dat staat er, dat Mozes, als hij alles gezien heeft, sterft en dat God zelf hem begraaft. En niemand weet waar dat graf geweest is. De rabbijnen zeggen, de Torah begon met God die uit de aarde de mens, Adam, dat betekent letterlijk aarde, schiep, vormde, de adem inblies en de mens kwam tot leven. De Torah eindigt dat de meest bekende mens van dat moment op aarde door God weer wordt toevertrouwd aan de aarde. De Joden zeggen, dit is twee keer een tedere daad van God. Waarmee de Torah ons vertelt, de Torah gaat over ons leven, ons hele leven. We zijn vanaf ons vroegste begin, tot onze laatste adem, in de handen van God. We hebben in dit leven onder ogen te zien dat we sterfelijke mensen zijn, maar het is God die ons het leven geeft en God bij wie we aan het einde ons leven kunnen toevertrouwen. En dat is Mozes. Als je dat dan doortrekt en kijkt naar het Nieuwe Testament, het Evangelie en de Heer Jezus, wat zie je daarvan terug? Nou, je ziet natuurlijk heel sterk bij de Heer Jezus, God redt. Het is helemaal zijn werk. Onze schepper is onze redder. Maar als er dan in dit leven, dan worden we wel ingeschakeld. Kijk, Mozes is heel groot en indrukwekkend en een belangrijke taak. Maar iedereen van ons heeft zijn of haar taak in dit leven. En het is goed om je dat bewust te zijn en die taak op je te nemen. Maar we moeten niet denken dat we onze taak per se moeten voltooien. Dat wij het altijd afmaken. We zijn maar gewoon mensen. Zelfs Mozes was zo iemand die in een lange rij stond. Hij kreeg het volk om een leider over te zijn. En hij droeg de leiding aan het eind weer over aan Jozua. Die ging ermee verder. De rabbijnen zeggen, het is net als bij iedere ouder. Je krijgt het leven van je eigen ouders. En als je kinderen krijgt, geef je het aan ze door. En gaan zij er weer mee verder. Je hoeft het niet te voltooien. Maar we zijn ook niet vrij om ons eraan te onttrekken. We zijn hier om onze taak die God ons geeft in het leven uit te voeren. We worden ingeschakeld. En waar is dat dan eigenlijk voor? Als toch God degene is die redt. Nou, kijk, je kunt niet alles lezen in één dienst. Maar tussen hoofdstuk 32 en hoofdstuk 34 staat een hoofdstuk met het kopje erboven. De zegen van Mozes. Mozes die taak op zich genomen heeft. En zolang als hij dat kon, trouw gedaan heeft. Geeft bij zijn afscheid nog een keer zijn zegen mee. Als we trouw doen wat God van ons vraagt, dan belooft God ons daarin te zegenen. En daarom, als je aan het eind van het jaar terugkijkt, en je kan dan zeggen, ja, als je heel nuchter bekijkt, het is ook maar een dag in het jaar. Nou, dan kun je het net zo goed voor elke dag, voor elke periode zeggen. Wat is nou de concrete oproep uit dit gedeelte? Nou, de eerste is denk ik dat het belangrijk is om gewoon te erkennen dat we mensen zijn die van tijd tot tijd onze fouten maken. En daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Dat we niet, hoe begrijpelijk het soms ook is, de schuld afschuiven op anderen. Zelfs Mozes deed, het is door uw schuld, zei hij, dat God vertoornd werd. Nou, anderen kunnen veel invloed hebben op ons leven, maar wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen fouten. Tweede is, de aanvaarding dat ondanks de vergeving die God belooft, en zijn liefde, we soms wel de consequenties dragen van ons gedrag. Het heeft gevolgen. God belooft volledige vergeving, maar niet dat hij in dit leven alle gevolgen van ons gedrag even wegpoetst. Als we iemand iets aandoen, heeft die ander daar last van. En als God het ons vergeeft, heeft die ander daar nog steeds last van. Het zou raar zijn en ongepast om dat die ander te verwijten. Nee, je mag heel dankbaar zijn over Gods vergeving, maar tegelijkertijd wel durven aanvaarden dat nog niet alles is zoals het zou moeten zijn en alles opgelost is en God alle gevolgen wegpoetst. Ook in je eigen leven. Kun je dat soms dus voelen. En tenslotte, behalve erkenning en aanvaarding, gaat het ook over vertrouwen. Want dat is uiteindelijk toch het mooiste in dit gedeelte. En dat wat er altijd was. En wat God beloofd heeft altijd ook te zullen geven. We mogen vertrouwen dat wat er ook gebeurt, hij niet weggaat. Ook Mozes heeft het ervaren toen hij die laatste berg moest beklimmen. Was God naast hem, zoals Anna de Vries zei, als het ware met die arm om zijn schouder, als een vriend. Misschien is dat ook soms wel het moeilijkste om voor te stellen. Juist op momenten dat je je realiseert wat er allemaal mis kan zijn gegaan en wat de gevolgen daarvan zijn. Maar dat naast je, en dat vanuit het Nieuwe Testament zegt, om Jezus wil, God er is. En die je in dit leven belooft en je er iets van laat zien op momenten van hoe het wordt. De Heer Jezus zegt, ik maak alle dingen nieuw. In die belofte kun je in vertrouwen leven, een jaar afsluiten, een nieuw jaar beginnen, elke dag opnieuw. Leven in vertrouwen met God. Amen.